En nu gaan we naar Ezechiël hoofdstuk 38. Voor de goede orde in hoofdstuk 37, Ezechiël 37, vinden we tamelijk uitgebreid vermeld in twee verschillende beelden, zo te zeggen, hoe of dat Israël als volk eenmaal wedergeboren zou worden, daarmee ook als staat, de geest zou ontvangen, weer Ami, mijn volk, zou zijn, hoe Israël dus alsnog geplaatst zou worden onder het nieuwe verbond, genoemd hier het verbond des vredes, of mijn eeuwig verbond des vredes, Ezechiël 37, dat de beide huizen van Israël als het ganse huis Israëls samengevoegd zal worden tot één volk en tot één koninkrijk, tot één kudde onder één herder en dus één koning uit het huis van David. Staat er allemaal in. En dat betekent dus dat we van doen hebben met het uiteindelijk herstel van Israël en het aanbreken van het koninkrijk van Christus hier op aarde, dan wel de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. En daarmee de uiteindelijke vervulling van de beloften die God reeds aan David gedaan had met betrekking tot zo'n koninkrijk. Dat wil zeggen, hier op aarde. Vandaar ook mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dat is het huis van David uiteraard, maar je moet de profetieën natuurlijk kennen om dat te begrijpen. En dan ineens in hoofdstuk 39 wordt een andere draad opgenomen. Hoe zou dat nou allemaal zo komen? En het antwoord is, nou ja, onder andere door Gog. Onder andere doordat het volk onder druk zou komen te staan van een groep van machtige volkeren. En hoe dat zou gebeuren, ja, dat wordt beschreven in hoofdstuk 38 en 39. Maar daarbij gaat het, zoals gezegd, inderdaad om twee verschillende gebeurtenissen. Weliswaar met betrekking tot officieel in het algemeen voor grotendeels dezelfde macht, hetzelfde volk, maar het gaat om twee dingen. En in hoofdstuk 38 krijgen we eerst vermeld hoe die Gog en Magog, want zo heten ze in Openbaring 20, zullen optrekken tegen een volk dat allang verlost is. En dat wordt beschreven hier in Ezechiël 38. Waarom ook niet? Als je de draad volgt, is het logisch. Hoofdstuk 37 spreekt over een Israël dat hersteld zal worden, maar hersteld zal zijn onder het koningschap van de Messias. Is dat het einde van het verhaal? Nee, dat is niet het einde van het verhaal. Dat gaat nog verder, want ze zullen ooit belaagd worden alsnog. Logischerwijze dus na de 1000 jaren. Belaagd zullen ze worden door alsnog een volk dat hier genoemd wordt met verscheidene namen. En dat verklaart waarom inderdaad de laatste gebeurtenis eerder vermeld wordt hier. Dat komt omdat hier een andere lijn gevolgd wordt. In hoofdstuk 37 bij een hersteld Israël. En wat dan nog volgt is, ook dat herstelde Israël zal uiteindelijk dan nog na vele jaren, want dat staat erin, in het stuk, lezen het zo, zal na vele jaren alsnog bezocht worden door een oude bekende, door Gog, Magog en wat het maar was. Heb je dat nog? En pas in hoofdstuk 39 wordt vermeld dat dat eerder ook al een keer gebeurd is. Maar dat was nog in de 70ste week van Daniël. Dat is chronologisch verkeerd om. Maar daar moet je niet moeilijk over gaan doen. Want anders ga ik ook moeilijk doen. Dan word ik vervelend. Je kunt nou eenmaal niet een gecompliceerde geschiedenis in chronologische volgorde vermelden. Je kunt niet spreken over de een of andere veldtocht door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En dan zeggen, en toen werd het inmiddels zoveel december of wat het maar was. Misschien werd het wel 9-11, weet ik veel. En toen schilderde de Rembrandt zijn nachtwacht. En de dag daarop, toen was er weer wat anders aan de hand. Toen, dat zijn dingen die met elkaar niks van doen hebben. Niet rechtstreeks, indirect wel, maar rechtstreeks niet. En dus worden ze apart vermeld. Dat wil zeggen, je bekijkt het verhaal eerst van de Gouden Eeuw. Je bekijkt het eerst van de politieke kant. Je bekijkt het, doet het meestal het eerste. En je bekijkt het van de economische kant. En als daar nog wat van overgebleven is, dan heb je ook nog een culturele kant. Enzovoorts. En dat, zo werkt dat dan. En in de Bijbel vind je dat ook. Er zijn dingen die aanleiding geven tot iets anders, om iets anders te vermelden. Oh ja, nu we het er toch over hebben, over Gog en Magog, dat waren ook na vele jaren, waren ze dan eerder ook al geweest. Ja, dat is hoofdstuk 39, volgende hoofdstuk. En zo werkt dat ongeveer. Maar het hoeft helemaal niet in volgorde. En ik ben, ik ga nooit naar de film, daar gun ik mij geen tijd meer voor. Maar ik herinner me wel films, ook op televisie. En dan dat begint de film bij het eind van het verhaal. Weet je? En dan moet je onderweg moet je opzien te vangen hoe het allemaal zo gekomen is. Ik vind het doodvermoeiend. Ik ben het helemaal met u eens, doodvermoeiend. Maar ja, zo doen ze dat. Want ja, je mag het de mensen niet te makkelijk maken. En dat doet God ook niet, maakt het de mensen ook niet te makkelijk. Die vertelt af en toe eens wat, naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Naar aanleiding van dat er een naam valt. En dus, oh ja, er is nog meer over te vertellen, is waar ook. En zo komt dat dan. En dat bestuderen wij dan gewoon. Heel onze Bijbel. Daar is niks bijzonders aan. En chronologie, ja, dat is een aparte afdeling. Dat ontstaat onderweg wanneer men schrift met schrift vergelijkt. En nou begin ik dus gewoon in hoofdstuk 38 te lezen. Het gaat eigenlijk over na de 1000 jaren... Maar daarvoor zit ook nog wat, dat komt later. Maar eerst hoofdstuk 38, want er staat voorts of wijders geschieden des Heeren woord tot mij zeggen: de mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog. We gaan het vandaag over Gog hebben. We richten ons op Gog. Is Gog een historische figuur? Uit de dagen van Ezechiël bijvoorbeeld. Och, ze hebben iemand gevonden die heet Giges. En misschien was dat hem. Maar ik moet u zeggen, ja, maar dat kan al wel zijn, maar dat maakt voor ons toch al lang niks meer uit. Hè? Want het gaat niet om het verleden, het gaat om wat nog toekomst is. En dat blijkt ook uit het schriftgedeelte zelf. Historisch kennen we de figuur niet. En als u er toch een vindt, valt het heel moeilijk om die figuur te plaatsen binnen het kader van deze profetie. Gaat toch niet kloppen. Het is allemaal niet gebeurd. Dus ja, het blijft dus gewoon toekomst. Zet uw aangezicht tegen Gog. En dan volgt er een uitgebreidere toelichting. Die is hier het uitgebreid. In hoofdstuk 39 is het alleen ik aan u, o Gog, hoofdvorst van Mezeg en Tubal. Er staan maar een paar namen. En verder niet. Maar hier in hoofdstuk 38 is het veel uitgebreider. En wordt het ook verder toegelicht. Want dan heet het Gog, het land van Magog. Waaruit dus mee eigenlijk gezegd wordt dat Gog geacht wordt de naam van een persoon te zijn. Dat kan heel goed denkbeeldig zijn. Maar ook als volkeren optrekken, er is altijd aan de top van de hiërarchische piramide één figuur die de dienst uitmaakt. En hoe je die nou noemt? Nou, hier heet hij Gog. We komen in de Bijbel nog een keer een Gog tegen, in 1 Kroniek 5, meen ik. Een afstammeling van Ruben, maar dat is hem niet. Dus daar kun je hem niet mee associëren. Wij weten het, het komt verder niet voor. Het enige wat overblijft is dat je kijkt of de naam nog een betekenis heeft. Dat moet je eigenlijk altijd doen bij namen. Niet dat het doorslaggevend is, maar het is soms wel illustratief. En Gog is eigenlijk hetzelfde als Gag of Gak. En dat is het woord voor dak. Het lijkt er zelfs op, in het Nederlands. Een dak. Goh. En een dak heeft de idee van, biedt bescherming. Tegen de elementen heet dat. Vooral tegen de zon. Want een dak in de Bijbel is vooral om je beschermen tegen de hitte van de zon. Dan moet je een dak boven je hoofd hebben. Wij moeten het hebben tegen de regen. Maar vooruit. Maar dat is dak. Het biedt bescherming. Er zit een heleboel aan dat woord vast. En dat kan ik ook niet volledig bespreken. Dak staat voor heerschappij. Dat in ieder geval. Je brengt de mensen samen onder één dak. Onder één wet. Onder één religieus, dan wel politiek systeem. Want daar staat een dak ook voor. Dus een dak. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, maar dit is tamelijk moeilijk, moet ik u zeggen. Het woord heeft in zich de betekenis van iets dat zich uitbreidt. Nou kan je dat makkelijk voorstellen, want het dak breidt zich uit. Een beetje eenvoudig dak, ook in Nederland, dak strekt zich uit. Vanuit de nok. En in sommige streken van ons land reikt het dan bijna tot aan de grond. Vooral in het open platteland, want dan wil je beschermd wezen tegen de wind. Dus dan laat je het dak doorlopen tot een halve meter boven de grond ongeveer. Dat staat allemaal. En als je daar niks van aan wilt trekken, dan maak je een plat dak. Maar u weet, een plat dak is hoogst problematisch. Hè, broeder Thijs? Hoogst problematisch. Want dat vergaat. Dat houdt geen stand. Maar een fatsoenlijk dak strekt zich uit van een middelpunt. Liefst één middelpunt, zo naar alle kanten. Rondom, zal ik maar zeggen. Het strekt zich uit. En de vraag is maar tot waar. Het breidt zich uit. Heb je dat nog? Dat zit ook in de naam Magog. Dat is de volgende naam die genoemd wordt. De M die ervoor staat wordt beschouwd als een voorzetsel. Dat wil zeggen, het zijn, de beide namen zijn van dezelfde wortel. En men zegt, nou ja, Magog kan je in zichzelf al vertalen als dat wat van Gog is. Of het land van Gog. Dat hoeft niet, want het woord land staat erbij. Er staat er dan dus min of meer twee keer. En dat is volgens sommigen een fout, maar eigenlijk is dat gewoon een stijlfiguur. Je zegt met grote nadruk dat je onder Magog verstaat het land van Gog. En daarmee ook omgekeerd, je verstaat dus onder Gog degene die heerschappij heeft over het land Magog. Als je dat tenminste kunt vinden. Nou is de aardigheid dat je het land Magog kunt vinden. Op een kaart, op een atlas. Niet op een moderne, maar wel op eventueel een historische. Waarschijnlijk ook wel op iets wat door moet gaan voor een Bijbelse atlas. Want daar staat de naam Magog geschreven, ik haal het maar even voor de geest. Aan de westkant, nou ja, zuidwestkant van de Zwarte Zee. Dat is noordoosten van het tegenwoordige Turkije. Heb je dat ongeveer? Daar staat dan zo schuin gedrukt, een strook land van zuid naar noord, zo langs de kust, Magog. Niet dat je dat uit de Bijbel kunt halen, maar ik heb het wel ooit gezien staan in wat een Bijbelse atlas heette. Hoe bijbels is een bijbelse atlas? Helemaal niet, hè? Maar men kent het volk onder die naam zeker wel uit de geschiedenis. Hetgeen mij dan ook kwalijk genomen wordt, want dan zeggen ze, hij heeft zijn informatie niet uit de Bijbel. Hij vertelt dingen die niet in de Bijbel staan. Jongens, als ik vandaag zeg dat het mooi weer is, staat het ook niet in de Bijbel en daar valt niemand over. Dus ik zou niet weten wat voor een probleem daar nou aan kleeft. Hè? Magog kun je terugvinden in de Bijbel. Dat is makkelijk genoeg, want hij wordt genoemd in Genesis 10, vers... Ik ga het niet opzoeken, kost me veel te veel tijd. Je vindt hem genoemd in Genesis 10, vers 2, als zoon van Jafet. En daarmee vind je hem dus genoemd als de stamvader van een volk dat naar alle waarschijnlijkheid zijn naam draagt. Want in Genesis 10 vind je niet maar een lijstje met namen of een geslachtsregister. Je vindt daar de zogeheten volkerentafel van als er als zodanig bekend. De lui die daar genoemd worden, alle 70. Je moet wel goed tellen en goed lezen, wil je de 70 vinden. Maar je vindt de 70, daar heeft ook niemand aan getwijfeld overigens. Niemand serieus tenminste. Je vindt daar 70 namen van afstammelingen van de drie zonen van Noach. En zij staan allemaal voor een volk. Van hun staat ook dat zij verdeeld zijn geworden over de aarde in de dagen van de spraakverwarring van Babel. Want in hun dagen werd de aarde verdeeld. En werd de mensheid, die tot dan als één gold en graag één wilde blijven, verdeeld in 70 volkeren met hun talen en hun landschappen en wat er maar staat allemaal. Dat is Genesis 10 en 11. En kortom, al die namen die daar staan zijn meteen namen van volkeren. Genoemd bij hun stamvader, zoals Israël genoemd wordt bij de naam van Israël, namelijk Jacob. En de Hebreeën genoemd worden met de naam van Heber. En de Assyriërs genoemd worden met de naam van de Syriërs bij Aram, de Arameërs. En hoe het maar wezen mag, hè, de Moabieten van Moab en de Ferezieten van Ferez en de Kalebieten van Caleb. Ja. Nou ja, en dat is niks nieuws dus. Hè. En zo heb je de Magogieten. En die stammen van Magog. Die zijn uit de geschiedenis nog bekend. Via de oude geschiedschrijvers. Herodotus, die komt nogal wat van die namen tegen. Noemt een paar van die namen en volkeren die we hier ook tegenkomen in Ezechiël 38. En beschrijft ook waar ze wonen. En Magog is er daar één van. Dat is historisch. Die lui woonden daar. Woonden daar. Ooit. Maar u moet het zo zien dat de mensheid zich nogal vermenigvuldigd heeft. Dat wil zeggen dat ze noodzakelijkerwijze elders een heenkomen moesten zoeken ter wille van levensruim enzovoort. Kan je dat alweer zeggen tegenwoordig met Duitse woorden? Maar ze hadden wide open spaces nodig, of dat is Amerikaans, dat mag wel. Ze hadden ruimte nodig, dus ze zijn op zoek gegaan naar ruimte. En uiteraard allemaal vanuit het Midden-Oosten, vanuit Mesopotamië en alle kanten op. En Magog is daar ook niet blijven hangen, daar in wat later Anatolië heette en tegenwoordig Turkije. En in de dagen van Paulus vind je daar ook allerlei landstreken die door Paulus bezocht zijn geworden. Er wonen niet meer de Magogieten of Magogiërs of hoe ze maar heten. Magog was daar al lang vertrokken. Heb je dat nog? Dus als nou vandaag iemand zegt maar Magog dat is Turkije, want dat weten wij van Herodotus, want daar woont Magog. Dus dat is Turkije, oostelijk Turkije, dat is volstrekt islamitisch. En daar gaat het dus over, dan ben je toch enigszins de draad kwijtgeraakt, want Magog is daar niet meer. En zelfs als het land die naam zou gekregen hebben, want die dingen komen allemaal voor, dan nog is het volk daar verdwenen. Heb je die? Waarna de vraag is, waar zijn zij, bovendien zie ik gebleven, hè? Waar zijn zij gebleven? Nou goed. Nou ja, dat is duidelijk. Naar waar ruimte was. En niet terug naar waar ze vandaan kwamen. Naar Mesopotamië dus, want daar komen ze allemaal vandaan. Maar dus verder getrokken. En als u het mij vraagt naar het noorden. Hoe dan ook. Want hier in West-Europa, want daar kom je dan terecht in Europa. Hier in West-Europa, daar is Israël terechtgekomen en verzameld. U denkt toch niet dat ik u dat ga uitleggen vandaag? Dat hoef ik ook niet, want er liggen wel boeken over op de boekentafel. Graag of niet, maar daar staat het dan in. Dat hoef ik toch allemaal hier niet te doen. Dat is West-Europa. Dus er blijft niks anders over dan Oost-Europa. Of misschien zijn ze rechts uit de flank gegaan en nog verder naar oostelijke gegaan. Dan komen ze in Azië terecht. Maar dat blijft bij vanuit Turkije, zou ik maar zeggen, aan de westkant van de Zwarte Zee naar het noorden. Als je trouwens tamelijk recht uitgaat, kom je bij Moskou uit. Maar heb ik het zo nog wel over, want ik ben het dit snel. Magog. Met dezelfde betekenis. Ik heb het nagekeken. Dus, men is niet happig om dit soort namen te vertalen, omdat men van de personen verder niks weet. En dan wordt vertalen heel moeilijk. Maar ik heb het gevonden bij Ironside. Ik ga u dat nakijken. Ironside. H.A. Ironside. En die zegt, Gog betekent extension, in het Engels, extension. En Magog betekent expansion. En toen dacht ik, hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar dan zou ik het verschil niet weten. Uitbreiding, uitstrekking. Het is gewoon datzelfde Gog, het dak wat zich uitbreidt. Probeert zich uit te breiden. En je kunt je er wat bij voorstellen. Het heeft iets van doen met bescherming en daarmee heerschappij. Kan je bij de maffia navragen. Bescherming betekent heerschappij. Je koopt bescherming, maar je staat onder de heerschappij van de organisatie. Dat is wat het is. En dat is in de politiek ook zo. Wij verwachten bescherming door de overheid. In werkelijkheid staan we daarmee onder de macht van de overheid. Zo werken die dingen nou eenmaal. Nee, niet dat ik er bezwaar tegen heb, maar zo werkt het beginsel. Dat bedoel ik maar te zeggen. Hè? Of het leuk is, is een ander verhaal. Jafet. Zoon van, of Magog. Zoon van Jafet in niet alleen in Genesis 10 vers 2, maar ook in 1 Kronieken 1 vers 5. Maar dat kunt u allemaal zelf wel vinden. Je vindt de naam Magog trouwens alleen maar hier, in hoofdstuk 39 en in Openbaring 20. Verder nergens. En als je Magog al moet vertalen, als het per se moet vertalen met dat wat van Gog is. Het huis van Gog. Niet van Van Gog, maar van Gog. Het huis van Gog. Flavius Josephus, die leefde nog enige eeuwen na Herodotus trouwens, associeert ze met de Skieten. Die zegt, Magog, dat zijn Skieten. Maar over die Skieten is altijd verwarring geweest. Dat is een soort verzamelnaam geworden voor al die volken die leefden ten noorden van de Zwarte Zee. Dat wil zeggen in Oost-Europa, op de steppen daar enzovoorts. En wie het ook waren die daar leefden, men noemde ze Skieten. En daardoor heeft de term zijn betekenis verloren. Maar als plaatsaanduiding fungeert het nog steeds. Want als Flavius Josephus zegt het zijn Skieten, dan zegt hij het zijn die lui die wonen in Oost-Europa. Ten noorden en daarna ook ten noordoosten van de Zwarte Zee. Dat is wat het is. Dus wat dat betreft, en de naam Skieten is een misnoemer. Maar dat komt vaker voor. Ga ik het niet over hebben. Maar het gaat maar om dat we het vinden in Oost-Europa. Dan lezen wij het land van dat van Gog is. En dan staat er in de Statenvertaling de hoofdvorst van Mesech en Tubal. Als u mij vraagt, is dat ook een misverstand? En had het gewoon netjes woord voor woord vertaald kunnen worden met de vorst van Ros, Mesech en Tubal. Alleen men heeft Ros vertaald. Ros, Resh, weet u wel, hoofd. Ongeveer het eerste woord van de Bijbel. Beresh zit in hoofdzaak. Dan wel in den beginnen. Maar men heeft niet begrepen dat Ros de aanduiding is van een volk. Of of een bevolkingsgroep. En dan heeft men het maar vertaald. En dat die Gog inderdaad een hoofdvorst is, een high king is een Engelse term daarvoor, een hoge koning met suprematie over andere kleinere koninkrijken. Ja, dat heeft men wel begrepen. En dat heeft men toepasselijk geacht en vandaar de vertaling met hoofdvorst van Mezig en Tubal. Of er Nederlandse vertalingen bestaan die zeggen de vorst van Rosmezig en Tubal, zou ik u niet kunnen zeggen, is dat zo?
Leidse vertaling.
Er zijn vertalingen genoeg, ik weet niet in welke talen, die dat ook netjes vertaald hebben. Zo van, wij weten niet wie het is. Het is een eigen naam, dus we laten hem gewoon staan. De vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Maar ja, de naam Ros, waar verder niks over te zeggen is dan dat het betekent hoofd of begin. Eerste, desnoods, dat kan ook nog. Daar valt verder niks over te vertellen, maar als we het in de volkerenwereld moeten zoeken, dan is dat niet zo moeilijk, hè? Want daar vinden we die naam terug in Oost-Europa, inderdaad. Ros. Rus. Dat is een dominante naam daar, zo dominant dat wij al die landen die daar zijn of waren en die onder andere verenigd waren, niet alleen onder de tsaren, maar later in de Sovjetrepubliek, wij noemen ze populair gewoon de Russen. Het kan ons wat schelen welke volken dat zijn en hoe hun landen eigenlijk heten. Ze zitten onder één dak, ze zaten onder één dak en we noemen ze Russen. Toch, de dominante naam. Waar die naam precies vandaan komt, weten wij niet. Tenminste, ik niet. Maar hier staat er een en we zitten in Oost-Europa in ieder geval. Al was maar omdat we via Magog toch terechtkomen, want dat is de eerste naam die genoemd wordt en die wel degelijk bekend is, komen we terecht bij Jafet. En Jafet kun je echt nergens anders lokaliseren dan in Oost-Europa. Nee, men wil, als men die kwestie van die 10 stammen niet wil zien, als men die per se zoek wil maken en verloren wil laten gaan enzovoorts, dan maakt men van ons afstammelingen van Jafet. Maar dat is niet zo. En dan blijft dus alleen nog over Oost-Europa, want dat wordt niet geassocieerd met Israël. Niet meer tenminste, sinds de volksverhuizingen, niet meer. En dat is dus inderdaad Jafet, zo heet dat. Nou goed, daar kun je de naam Ros makkelijk plaatsen. Dan staat er bovendien vorst van Ros, van Mezeg en Tubal. In één adem, alsof die namen bij elkaar horen. Nou, dan beginnen we dus met Mezeg. Want zo willen ze dat wij het uitspreken. Die komen we ook tegen in Genesis 10 vers 2 als zoon van Jafet. Die zit dus echt bij dezelfde bevolkingsgroep, Jafetieten. Hij wordt vaker genoemd, want Mezeg komt voor in Jesaja 66 vers 19. Die is wat moeilijk, maar die komt daarvoor, mijn zinziens, zeg ik dan maar. Hij komt voor in Psalm 120 vers 5. Dan gaat het over een vreemdeling in Mezeg. Die zal er maar vreemdeling wezen. Nou goed. Maar in zinnen die verder nou niet toe doen. En je vindt Mezeg trouwens ook in Ezechiël 27. Maar daar vind je alle zonen van Jafet. Vind je meerdere zonen van Jafet. Want dan vind je ook genoemd Javan en Tubal. En over Tubal moeten we het nog hebben. Ezechiël 27. Maar veel details vinden we niet meer, maar wel met grote nadruk Mezeg is een van de zonen van Jafet. Een belangrijke, blijkbaar. En daarna komt hij alleen nog voor hier in deze twee hoofdstukken. De ene hoofdstuk, Ezechiël 38. De betekenis van de naam is die van, hij spant de boog. Nou ja, hij roept kracht op. Want het wordt vertaald in de Bijbel. In de Bijbel wordt de naam Mezeg vertaald, wordt gebruikt als woord, als werkwoord ook. Wordt vertaald met het spannen van de boog. Dan wel iets stevig vastgrijpen, in zijn greep krijgen. Het wordt ook vertaald met het blazen van een hoorn in Jozua 6. Blazen van de hoorn. Dus niet het gewone woord ervoor, maar het wordt daar zo gebruikt. Dat wil zeggen, met kracht spreken. Grote praat verkondigen. Grote invloed uitoefenen. Macht uitoefenen. De boog spannen. En in Psalm 110, vers 9, wordt meezeg vertaald met het sluiten van een net. Dingen, mensen, dieren, gevangenen, in zijn greep krijgen, macht uitoefenen. Dat is meezeg. In de Assyrische geschriften bekend als Musk. Meezeg. U weet, in het Hebreeuws zijn het maar drie letters, de M-S-K. Of CA, net wat u wil. MSK. Musk. Meesteg. En in het meervoud, de lui die zo heten, behoren tot de zogenoemde Muski. Hun woonplaats was ooit zuidoostelijk van de Zwarte Zee. We waren bij Magog aan de zuidwestkant van de Zwarte Zee. Want ja, als je vanuit het zuiden komt naar Mesopotamië, dan moet je, als je verder naar het noorden wil, moet je langs de Zwarte Zee. En ga je dan langs de oostkant, dan moet je de Caucasus over. Dat is niet lollig. Behalve voor masochisten natuurlijk, maar de Caucasus over. Misschien wat voor fietsers onder u. De Caucasus over. Dat valt niet mee. En als je dat niet wil, moet je de andere kant langs. De zuidwestkant langs. Die heb je toch? Ja, dan moet je over de Balkant. Maar goed. Maar op een of andere wijze moet je er langs. Maar daar vind je deze volkeren dus terug. Van ouds. Deze zuid, dus oostelijk. Zuidoostelijk van de Zwarte Zee. Merkwaardigerwijze allemaal recht ten noorden van Palestina. Dan wel van Jeruzalem. Herodotus kent ze ook. Hij noemt ze Moskoi. Moskoi, Moskoi, dat is in het Grieks. Moskoi. En wij spreken het uit als Moskou. Of wat dacht u anders waar de naam Moskou vandaan komt? Genoemd naar die stam, naar dat volk. Wat inderdaad langs de Zwarte Zee, langs welke kant weet ik niet, maar langs een van beide kanten inderdaad naar het noorden vertrokken is. Net als Magog. De naam die hiervoor afkwam. En het waren broers, afstammelingen van Jafet. Oost-Europa. Bij Herodotus, wie het weten wil, die kan het nazoeken in boek 3, paragraaf 94. Dan wel in boek 7, paragraaf 78. Herodotus. Misschien staat het wel op internet, dan kost het je nog geen geld ook. He? Goh, wij hebben altijd goud moeten betalen om die boeken te bemachtigen. Heel verschrikkelijk, hè? Nou ja. Toen maar. En wat Moskou betreft, ik had laatst nog met iemand een discussie over waar Moskou nou precies ligt. Maar het is echt geen probleem. Kijk maar op uw atlas. Je kan het ook op internet opzoeken. Jeruzalem ligt op 35 graden oosterlengte. Van Londen dus, hè, is dat, hè? Je kan uitrekenen hoeveel kilometer dat is. Oostelijk, hè, 35 graden oosterlengte. En Moskou staat op 37 graden oosterlengte. Dat scheelt vrijwel niks. En als je dus met een stevig potlood op je kaart een lijn trekt vanuit Jeruzalem recht naar het noorden, gaat die door Moskou. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd. Het is echt waar. Dat is heel lang geleden, dat hij onzinnige dingen deed. Maar ja, toen hadden we nog geen internet, hè? Dus vooruit. Dus dan moet je het op elkaar doen. Recht naar het noorden, Moskou. En hier staat ook dat ze komen uit het noorden. Maar dat staat in vers 6 van hoofdstuk 38. Het staat trouwens in hoofdstuk 39, vers 2. En had ik het u ook al genoemd uit Joël 2? Die van het noorden had ik ook genoemd, hè? Joël 2 vers 20. Uit het noorden. Je doet het heel eng, heel smal. En je kijkt wat zit er noordelijk boven Jeruzalem. En je komt uit in Moskou. Nou ja, daar zijn die volkeren dus heen getrokken. Vanuit Mesopotamië moesten ze een kant op. Ze zijn dan naar het noorden getrokken, naar de wijdse steppen van Oost-Europa. Zo simpel zit dat. En daar bestaat hun naam nog. Nou ja, Mezik, Moskou. Dan hebben we vervolgens genoemd, vers 3 vinden we genoemd, Gog, gij vorst van Ros, Mezik en Tubal. Voor Tubal moet je nog iets verder naar het noorden. Maar die staat ook nog op de kaart. Maar dan ben je in Siberië. Nou ja, vroeg of laat komt de Rus in Siberië terecht, denk ik. Maar toen maar weer. Maar, hè? Tobolsk. En dat sk is natuurlijk gewoon een achtervoegsel. Maar het is gewoon de naam van Tubal. Bij Herodotus wordt deze Tubal inderdaad in één adem genoemd met de Moskoi, in één adem. Mezik en Tubal, het is een vaste combinatie, niet alleen in de Bijbel, maar ook bij Herodotus. En die had helemaal geen Bijbelse connecties, die man, op geen enkel manier, was een Griek. Dat helemaal geen connectie, maar ze worden in één adem genoemd als twee volkeren die bij elkaar horen. Als de Tibarenoi. Moet je nog weten waar bij Herodotus? Of niet? Boek 3, paragraaf 94. Van dezelfde paragrafen, ja. Ja, dezelfde paragraaf. En 7, 78. In het Assyrisch zijn ze ook bekend. Daar had je de Muski immers. En deze vind je als Tabal. Zijn gewoon historische volken. Die misschien hun eigen identiteit en namen zijn kwijtgeraakt. Maar het leuke van kaarten, van atlassen is dat die namen vastkleven aan een bepaald gebied. En terwijl het volk zelf wegdrijft en gewoon vergeten is waar ze vandaan komen, blijft die naam gewoon geplakt aan dat gebied. Terwijl niemand dan meer weet waar die naam eigenlijk vandaan komt. Ik vind het komisch. Maar prachtig zoiets, hè. Staat er dus nog gewoon op. Deze naam ook. Tobolsk. In de Bijbel vind je ze ook gewoon samen genoemd. En je vindt hem genoemd, Tubal, als zoon van Jafet natuurlijk. Zoals alle tot op heden in Genesis 10 vers 2. En je vindt hem genoemd in 1 Kronieken 1 vers 5. In Jesaja 66 vers 19. In Ezekiel 27 vers 13. En Ezekiel 32 vers 26. Mezik en Tubal. Moskou en Tobolsk. Ze horen gewoon bij elkaar. Er is geen enkele twijfel over wie het zijn. Tenzij je ze nodig eraf wil en wil zeggen, ja, maar dat kan toch niet zo letterlijk. Er zijn mensen die er bezwaar tegen hebben dat je de sporen van de Bijbelse geschiedenis terugvindt in de ongewijde, in de algemene geschiedenis. En zeker dat men het terugvindt op de atlas. Want men wil hun religie, de eigen religie, houden buiten het leven van deze wereld. Want het is wel een leuke gedachte dat wij hier zijn en ergens, meestal boven, is er een God. Maar het moet vooral niet met elkaar te maken hebben en men wil vooral niet dat God zich met de gang van zaken in de wereld bemoeit. Hij mag niet opklimmen tot een hoger pijl dan Sinterklaas. En in sommige kringen geeft men de voorkeur aan Zwarte Piet. Goed zo, zuster. Ja, precies. Moet ermee gedreigd worden namelijk. Toch? Nee, dat is zo. Ik zeg het alleen wat kort. Maar juist dat is literair verantwoord. Neemt u dat van mij aan? Maar goed. Wij vinden die lui dus gewoon op de kaart terug. En in de geschiedenis. Dan wordt vervolgens het een en ander gezegd. Er komt nog meer. Er zijn nog meer volkeren bij. Maar het mogen duidelijk zijn dat we hiervan doen hebben met één specifieke groep. Javetitische volkeren, zonen van Jacob, die bij elkaar horen en dan toch op een of andere wijze, ja, een ras, mag je dat zeggen? Tegenwoordig nog. Ze volk met een gemeenschappelijke volksaard, een gemeenschappelijke oorsprong. Zijn broedervolken, ze horen bij elkaar. En je vindt ze terug inderdaad in Oost-Europa en in het algemeen binnen het gebied van vroeger de tsaren en later de Sovjet-Unie. En er zit tegenwoordig iemand in Moskou die probeert al die volkeren van de vroegere Sovjet-Unie dan toch weer onder zich onder zijn vleugels te krijgen. Die probeert het dak van Moskou uit te breiden, het dak van Magog, uit te breiden over die andere volken. En dan zeggen wij foei, maar dan moet ik u toch zeggen dat voor zover ik het begrepen heb, de Europese Unie precies hetzelfde doet hoor. En die probeert ook zijn grenzen te verleggen en al die buurvolken in te palmen. En ik persoonlijk ben van mening, als de Europese Unie niet geprobeerd had, duidelijk aanstalten gemaakt had om de Oekraïne in te lijven bij Europa, had je nou dat gedonder daar niet met Rusland in de Oekraïne. Hebben u dat nog? Nee, ik sta aan geen van beide kanten van het verhaal. Je hebt er verder niks mee. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. En dat die meneer Poetin, dat hij daarmee bezig was, ja, dat weet iedereen. Aan alle kanten. Zijn macht uit te breiden om te komen tot een herstel van het complete rijk van de voormalige Sovjet-Unie en liefst de hele wereld te beginnen. Toch? Is er wat tegen? Nou ja, het enige wat er tegen is, dat het is tegen de wil van God, die zelf de volkeren verstrooid heeft en zijn eigen landen heeft toegewezen, want het staat in de Bijbel. En als ze dan toch verenigd moeten worden, dan onder het koninkrijk of in het koninkrijk van de koning die God zelf gesteld heeft. En zolang dat niet is, is het beter voor de hele mensheid dat die mensheid verdeeld blijft in de onderscheidene volkeren, met hun onderscheidene volksaard, hun onderscheiden talen en daarmee onderscheiden culturen en wijze van leven en wat het allemaal maar niet was. Omdat ze elkaar niet goed verdragen. Daar is ook niks mee mis, dat ze elkaar niet goed verdragen. Ze zijn nou eenmaal verschillend. En daarom is het goed dat ze uit elkaar zijn en dat er van die stippenlijntjes tussen lopen. En misschien wel prikkeldraad of een muur. In ernstige gevallen. Hebben we die nog? Dat is Bijbels. Ja. En meer zal ik daar niet over zeggen, want ik ga het niet met u hebben over de actualiteit of iets dergelijks. Want die dingen veranderen toch maar weer. Het gaat er niet om dat we een politiek standpunt zouden innemen. Het gaat erom dat we zouden weten wat er in de wereld gebeurt. En hoe meer de volkeren door elkaar lopen, ook in Nederland, hoe groter de problemen worden. En dan kun je wel zeggen verdraagzaamheid, maar als je met te veel mensen in een te kleine ruimte zit, dan kan je geen verdraagzaamheid meer vragen. Dan is het hij eruit of ik eruit. En lange tijd is het goed gegaan, maar het punt is, we kunnen er niet meer uit, want er is nergens meer ruimte. En toen er nog van die uitgebreide, wat zei ik net, de wide open spaces waren, dan kon je nog met je huiskar duizenden mijlen of kilometers kon je reizen en een plekje voor jezelf vinden in niemands land. Vroeger in Oost-Europa, daarna West-Europa en daarna over zee, veel steeds verder naar het westen. Maar toen de West eenmaal gewonnen was, om zo te zeggen, hield daar de huifkaarttocht op en daar zitten we nou mee. Je kan geen kant meer op. Zie? Als je te veel varkens in een te kleine kooi of kleine hok opsluit, dan krijg je met de overheid van doen. Maar het hele land is vol met mensen en de grenzen staan wijd open. En er komen er elke dag zo voorbij. En dat doet niemand wat dan, zelfs niet de Partij voor de Dieren. Want het lijkt me toch ook slecht voor de dieren. Hè? Bij ons is het niet alleen over bijvoorbeeld van mensen, maar ook van katten. Maar, ja, om van honden maar te zwijgen. Daarvoor hebben ze uitgevonden, we maken ze steeds kleiner. Dan kunnen er meer in. Nou. Ik zag van de week een hond, die was kleiner dan mijn kat. En ik heb al een hele kleine kat, moet ik zeggen. Maar vooruit. Doet er nou zoveel niet toe. Maar het is deze groep van volkeren die zijn macht uitbreidt. Dat is Gog, dat Dak, dat is Magog. Sterker nog, het is ook Jafet, want hoe vertaalt men Jafet? Uitbreiding. Dat is wat de naam ook betekent. Er zijn meerdere woorden voor, bij ons ook een uitbreiding, uitstrekking, expansie. En wat het maar was allemaal. Dat is wat er gebeurt. En het is dus volkomen logisch dat Oost-Europa zich zo gedraagt. En men wil uitbreiden. Nou goed. Dat is de complete groep eerst. En dan zegt de Heer daarover, ik zal u omwenden. Ik denk dat het goed vertaald is. To turn is de standaardvertaling van dit Hebreeuwse woord. Men heeft uitgevonden dat het ook kan betekenen dat het voor de tweede keer gebeurt. Want als het your turn is, dan ben je aan de beurt. En als het dan... Hè? Het kan ook zijn dat het weer je beurt is en weer je beurt en dat het niet voor het eerst was. Dat heeft men gedacht. Maar ik schiet er niks mee op. Ik ga het ook verder niet uitleggen. Want het helpt je verder niks. Het is gewoon, ik zal u omkeren. Betekent meestal niet veel goeds als het zo gezegd wordt. Ik zal u omkeren. Ik zal haken in uw kaken leggen. Alsof het een beest is. En een beest wordt zo gevangen en geleid. Haken in uw kaken. Dat hoeven niet vishaken te zijn of dat soort haken. Hoewel het kan. Het kan zelfs een bit zijn. Of een ring. Op de kaken van een dier. Of de neus. Want die wilde lui die pak je zo aan. Hè? Ja. Ik zal haken in uw kaken leggen en ik zal u uitvoeren, mitsgaders, uw ganse heer, menigte in de zin van leger, heer. Paarden en ruiteren die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering met rondas en schild die altemaal zwaarden handelen. Dat wil zeggen, het is deze groep van volkeren, maar nog veel meer. Er zijn erg veel en ze zijn goed uitgerust in de zin van toegerust, goed aangekleed, dat wil zeggen van wapens voorzien, een grote gewapende macht hebben we het over, wat laatst ben je over, een machtig, grote machtig heer, weet je nog, en wat laatst we in Openbaring 20, de volkeren der aarde, onder leiding van Gog en Magog. En dat er inderdaad nog meer volkeren zijn die daarin meegaan. En die dus mede onder de invloed staan van dit Oost-Europese blok. Ja, dat is zo, maar dat is altijd zo geweest. En dat vind je hier ook. Want er staat Persen. Nou ja, dat is dan nog maar de vraag of dat het tegenwoordige Perzië is. Want het is maar de vraag hoe ver de afstammelingen van Poras nu nog gevonden worden in datzelfde gebied. Maar het zou kunnen, het is ook niet denkbeeldig dat een deel van dat Midden- en Nabije Oosten inderdaad onder de invloed staat van Rusland. Bovendien, we hebben het niet over dingen die nu binnenkort te gebeuren staan. Want hoofdstuk 38, heb ik hopelijk al laten zien, gaat over na de 1000 jaren. En dat zijn toch andere omstandigheden. Maar kijk, als die Oost-Europese landen, als dat gebied zich wil uitbreiden, naar het noorden hoeft niet, want daar heb je de Noordelijke IJszee, dat schiet niet echt op. Schijnt nog ergens een behouden huis te zijn daar ergens, maar toen weer. Van eeuwen oud. Maar, en naar het oosten, ja, dat hoeft eigenlijk ook niet, want dat is die oneindige vlakte. Kijk maar eens op een kaart, dat is verschrikkelijk hoe groot dat is. Tot aan de Beringstraat aan toe, heel Azië door, dus wat valt daar uit te breiden? Er woont trouwens toch niemand, bijna niet tenminste. Dus er valt weinig uit te breiden. Dan blijft alleen over naar het westen. Maar dan moeten ze beginnen met de Oekraïne te pakken. Maar dan krijgen ze de kans niet toe, want Rutte houdt het tegen. Nou goed, of Obama, weet ik veel. Maar in ieder geval naar het westen. Ik zeg dat met opzet laconiek, want het maakt me verder niet uit. Naar het westen, maar hier zitten wij. Dus dat wordt een beetje moeilijk. Dus blijft over naar het zuiden en raad eens wat, dat heeft Rusland altijd gewild, de eeuwen door. Naar het zuiden uitbreiden. Om te komen bij, kijk die man vanuit Rusland, vanuit Moskou moet je rekenen, naar het zuiden. Om te komen bij de Middellandse Zee, enerzijds. En de andere kant naar de Perzische Golf. Ze moeten dus Oekraïne hebben. Nou ja, in ieder geval de Krim. Want dan kunnen ze bij de Zwarte Zee. En vanuit de Zwarte Zee kun je met je roeiboot door de Dardanellen. En dan kom je de Middellandse Zee op. En van daaruit kun je naar de Atlantische Oceaan, als je dat zou willen. Maar van daaruit kan je ook naar Tel Aviv. De andere kant op. Begrijp je wel? Vanuit de Krim, u weet toch waar dat ligt langzaam, de Krim. Dat schiereiland in de Zwarte Zee. Dat is van ouds heb je daar de Russische havens, vanaf de Sovjet-Unie nog. En vandaag gaan die grote oorlogsschepen en onderzeeërs, atoomonderzeeërs en wat dan ook. Die gaan daaruit, vanuit de Zwarte Zee, door de Dardanellen komen ze in de Middellandse Zee en maken die onveilig. En als ze dan naar het oosten varen, varen ze recht naar, nou ja, zuidoosten, varen ze recht naar Israël. Dat hebben ze dus altijd gewild. Ze waren het even kwijt, maar sinds enige maanden hebben ze het weer. En de rest van Oekraïne, ach, het is een machtspelletje, het maakt niet zoveel uit. Ze maar naar die zee kunnen. En de andere route was vanuit Rusland, vanuit Oost-Europa, naar de Perzische Golf. Dat is iets verder naar het oosten dus. En de kortste route loopt via Afghanistan. En ik weet niet, maar het was in de tijdens het leven van de meeste van ons, dat die Russen actief waren in een oorlog in Afghanistan. Heb je dat nog? Maar moesten die lui daar eigenlijk toen? Nou, niet de islam bestrijden hoor. Of Al-Qaeda of zo, want dat was er allemaal niet. Maar de bedoeling was dat ze doortocht zouden hebben naar de Perzische Golf. Hebben ze even lang geprobeerd. Het is ze nooit gelukt. Heb je dat nog? Nou, dat streven gaat het om. En dat ze dan dus gebieden in dat Midden-Oosten, of hoe je dat maar noemt, onder hun invloed zouden hebben. Ja, dat is zo, maar dat is vandaag ook zo natuurlijk. Goed, Perzen, dan heb je Mooren. In gewoon Nederlands betekent dat negers. En dat betekent weer zwarten. Dat zijn allemaal woorden die niet meer mogen, maar ja, het zijn wel Nederlandse woorden, hè? Hoewel, ik heb een kat gekend, die heette Moortje, maar die was wit. Hè? Dat is ook erg, hè? Ja, Moor, zwart. Mooriaantje, zo zwart als roet. Ja, dat hebben we maar uit onze bundel gehaald. Want dat, nou ja, sorry. Dat wil zeggen, Afrikaanse volkeren, Gamitische volkeren, van oudsher als zodanig bekend. Mooren dus, men zegt zijn Ethiopiërs, want dat gebied daar, dat heet het land Kush, hier staat het Hebreeuwse woord Kush, en dat betekent zoveel als zwart, zegt men. Maar ik moet u wel zeggen dat er ook een land is dat Kush heette, en dat was gelegen in het Arabisch Schiereiland, en dus niet in Afrika, niet op het continent van Afrika. En welke van de twee bedoeld is, weet ik ook niet. Maar het zijn wel volkeren ten zuiden van Rusland. Ja, ten noorden is niks. Dus ten zuiden van Rusland en dan ben je automatisch daar in het Midden-Oosten. En rondom Israël in elk geval. Mooren, dan heb je nog Puteërs. Had ik u dat gezegd? Dat moet ik nu zeggen. Puteërs zijn... Put is ook een zoon van Gam. Dat staat in Genesis 10 vers 6. Gamitisch volk. Komt ook in nogal plaats in het Oude Testament tegen. Men ziet het als de Afrikaanse kust van de Rode Zee. Dus Egypte en dan naar het zuiden toe. Ja, het zal wel... Ik vind het wel wat kort door de bocht eigenlijk. Maar goed. Waar het precies lag weten we niet. Dat het overzeebereikbaar was, dat weten we wel. En we kennen het, de naam ook uit de spijkerschrifttabletten van Assyrië, uit Nineveh. Dus vooruit maar. Maar in het algemeen zegt men het heeft van doen met wat tegenwoordig Ethiopië is. Of dat belangrijk is, weet ik niet, maar ze worden hier wel genoemd. Nogmaals, ze worden hier genoemd niet in verband met gebeurtenissen specifiek van de 70ste week van Daniël, maar wel in de eerste plaats worden ze genoemd met gebeurtenissen na de 1000 jaar. Dus of het nu denkbaar is of niet, speelt geen enkele rol. Dus daar laat ik het ook mee bij. Maar het heet wel degene die altemaal schild en helm voeren. Van oudsher werden die lui trouwens ingehuurd als huursoldaten. Afrikaners. Die schijnen om hun leven niet zoveel te geven. Die achten het menselijk leven minder waard dan wij het vinden. En dat zijn dus betere soldaten. Daar komt het ongeveer op neer. Die hebben er geen moeite mee de kost te verdienen door te strijden. Als ze daarbij het loodje leggen, dan hoeven ze ook niet meer de kost te verdienen. Dus dat maakt verder niks uit. Hè? Het zijn mensen die zo denken, al denken wij dan dat ze niet denken. Dat is een beetje moeilijk, maar goed. Toma. Dan staat er nog een paar namen. Gomer en al zijn benden en het huis van Togarma. Gomer wordt ook genoemd als zoon van Jafet. In Genesis 10 vers 2 zijn we weer bij Jafet. Zijn naam wordt geassocieerd met Germanië. Al zijn er dan twee letters omgedraaid, maar dat zegt niks, dat kan heel goed. Maar dan zou het toch Oost-Duitsland zijn, zeg maar. Of het zo is, weet ik niet. Hij wordt ook genoemd, hij wordt ook geïdentificeerd met de Kimmeriërs. Gomer. Komer, Kimmer, de Kimmeriërs, Kennemers noemen wij ze. Ik denk dat dat een misverstand is volgens de aloude beginselen. Want de echte Kennemers waren afstammelingen van Israël, waren Israëlieten, zijn hier ook naar het westen gekomen langs verschillende routes. Zuidengeschiedenis ook bekend. Neemt niet weg dat het heel goed kan dat ze hun naam ergens achtergelaten hebben, daar in de buurt van die Zwarte Zee enzovoorts. Kortom, wie het echt zijn, weten wij niet. En of de naam Germanië, van de Germanen, inderdaad van deze Gomer stamt, ik persoonlijk denk van niet eigenlijk. Omdat ik denk dat het een andere oorsprong heeft. Maar daar ga ik u nu verder over spreken. Maar in elk geval, Gomer kennen wij wel degelijk als van Jafet, dus een broedervolk van die volken die in eerste instantie genoemd werden. En dat je ze in Oost-Europa zoekt, lijkt me wel duidelijk. Mag verder geen probleem zijn. En Gomer had dan weer een zoon, die heette Togarma, en die staat hier ook. Gomer en al zijn bende en het huis van Togarma. Maar Togarma volgens Genesis 10 vers 3 is een zoon van Gomer. Dus het blijft toch min of meer dezelfde naam ook. Je herkent het er ook in, hè? Togarma. Dan ben je dichter bij Germaan trouwens. Maar doet er verder ook niks te zaken. Er zijn nog steeds Jafetitische volkeren. Hier staat ook bij en al zijn benden. Dus wat er maar bij hoort of er zich toe rekent. Maar dat het tot die groep hoort, dezelfde groep, dat lijkt mij wel duidelijk. Gomer wordt vertaald met compleet. Volmaakt, compleet. Dat breidt zich dus kennelijk niet al te zeer uit. Compleet. En Togarma wordt vertaald met benenbreken. Benenbrekende, voor wat het waard is. Wij kennen trouwens wel Tegarama. Togarma. Tegarama. Op de grens van het Hethitische gebied. Maar dat is ook allemaal daar. Het Hethitische Rijk was ook in dat gebied. Dus je vindt die namen daar überhaupt ooit een keer terug. Nog tamelijk zuidelijk, zal ik dan maar zeggen. Turkije. Maar later vind je de namen terug meer noordelijk. in een specifiek volk dat wij tot vandaag kennen. Er zijn trouwens boeken geschreven over de volksaard van Oost-Europa, de Oost-Europeanen enzovoort. Ik geloof niet dat dat nog op de markt is, want dat mag natuurlijk allemaal niet meer. Er zijn vooroordelen, want je weet, alle mensen zijn gelijk. Dat moet je vooral hard roepen. Dat moet van de Fransen, maar dat doet er nou niet toe. Maar dus algemeen onze filosofie geworden, omdat we denken, voor God zijn alle mensen gelijk. Wat niet algemeen waar is, daar is wel degelijk verschil in. In bepaald opzicht zijn alle mensen gelijk, maar ze zijn niet in het algemeen gelijk, integendeel. Maar goed, maar over die categorie gaat het. En dan staat er, na vele dagen zult gij bezocht worden. Let op, na vele dagen. Ik heb u al verteld dat hoofdstuk 38 gaat over de dagen na de 1000 jaren. En na vele dagen kwamen we al tegen in Joël 2. Want in Joël 2, ik hoop dat u het allemaal onthouden hebt. In Joël 2 zijn we terecht bij een groot en machtig volk. Hoedanig in het verleden van ouds niet geweest is. En niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dus na vele jaren zal het ten tweede male op het wereldtoneel verschijnen. En hier staat in één keer, na vele dagen. Na vele dagen zult gij bezocht worden. En als u mij vraagt, na de 1000 jaren dus. Dat blijkt ook uit de rest van de beschrijving overigens hoor. En of die woorden dit alles niet betekenen, dat het na de 1000 jaren is, ja, daar kom je nooit uit. Maar het gaat erom dat die woorden hier niet geïsoleerd staan, maar ze staan in de context van de hele profetie. En daarmee krijgen ze een betekenis. Wanneer? Als Israël eenmaal al jaren vredig woont. Dat is dus nadat de Messias gekomen is en zijn Messiaans vrederijk heeft opgericht. Want voor die tijd zal Israël überhaupt nooit vrede kennen. Toch? Ze zullen overal vervolgd worden. En overal zouden ze denken, 's ochtends was het maar 's avonds, en 's avonds denken ze, was het maar ochtend, enzovoorts. Beschrijft de profetie. Dus het kan alleen maar gaan over wat wij populaire duizendjarig rijk noemen. En dat moet dan al enige jaren geduurd hebben. Nou, als u mij vraagt, 1000 jaar al. Toch? En hier heet het, na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij, het laatste der jaren zegt niet zoveel, omdat het een algemene term is die de hele periode aanduidt vanaf de opstanding van Christus. De eindtijd. Het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Dus dat zegt niet zoveel. In het laatste der jaren, dat was dan toch in ieder geval nadat de Messias gekomen is. Op zijn minst de eerste keer. Maar in de praktijk nadat de Messias is wedergekomen. Hebben jullie nog? Goed. In het laatste jaren zult gij komen in het land. Daar komt ie. Dat wedergebracht is van het zwaard. Gog, Magog, wie het maar waar. Die hele bende onder één hoofd. Gog. Zal komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls. Nou, dan weet je toch waar je bent. In de dagen van het Messiaanse Rijk. Als Israël tot bekering gekomen is en het wedergebracht is uit al de volken waarin de Heer het verstrooid had. En waarbij het gebracht is, zoals vele profetieën zeggen, terug op de bergen Israëls. Meer specifiek het gebergte van Efraïm trouwens, maar vooruit. Op de bergen Israëls. Zoek die uitdrukking maar eens op met je computer, hè. Bergen Israëls. Verbazingwekkend hoeveel je dan tegenkomt toch, hoor. De bergen Israëls. Israël zal weer wonen. Die steeds tot verwoesting geweest zijn. Tot in onze dagen. als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn. Dat land moet je dus weglaten, want in werkelijkheid gaat het over een volk natuurlijk, hè. Als hetzelfde, dat volk namelijk, uit de volken zal uitgevoerd zijn. Het is niet het sionisme, het is de Heer zelf die hen uit de volkeren zal terugbrengen. Men leest Deuteronomium 30, dat lijkt me in het algemeen wel voldoende. Ja, nee, er zijn nog veel meer profetieën natuurlijk die dat zeggen, maar doe maar. Als het uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal veilig zullen wonen, dan zult gij Rus, Moskou, Tobolsk, wie het maar waren, dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken. Je zou toch op het idee moeten komen om even naar Joël te kijken, want dan ging het over een wolk van springhanen. Maar bij nader inzien, oké, in Joël gaat het over de 70e week van Daniel. Dit is meer dan 1000 jaar later. Maar associëren moet je ze, die beide profetieën. Over Gog en Magog.
Dat is het punt.
Als een wolk om het land te bedekken, gij en al uw benden. De term wordt eruit, want was het Gomer en al zijn benden in vers 6. Nu is het in principe Gog en al uw benden. En vele volken met u. Gij en al uw benden. Ik denk dat dat betekent de soortgenoten. Al die groepen die deel uitmaken van de Jafetitische volkeren. En als er dan staat in vele volken met u, kom je waarschijnlijk terecht bij die Gamitische volkeren. Waarvan dan toch enkele namen genoemd worden. Perzen, Moren, Putheus en wat het maar was ook alweer. Kortom, wat hiervoor genoemd werd. En dan staat er al zo, zegt de Heere, Heere, te dien dagen zal het ook geschieden, dat de raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult kwade gedachten denken, en zult zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die zeker wonen, we hebben dat vanmorgen al even gelezen, die altemaal wonen zonder muur, grendel, nog deuren hebben, om buiten te buiten en om roof te roven, om je hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn, of tegen de woeste plaatsen die bewoond zijn, inmiddels natuurlijk, en tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is, dat sinds die tijd ook vee en haven verkregen heeft, wonende in het midden des lands. Heb u dat? Tegen hersteld Israël. Dat is niet het Israël van vandaag. Bovendien, Israël is niet verzameld. Er zijn hooguit een paar miljoen Joden verzameld. Samen met een paar miljoen Arabische. Arabieren moet ik dan zeggen. En die vormen samen een staat onder de naam Israël. Heb je dat nog? Het volk is niet verzameld op geen enkele manier. Maar dat zal in de toekomst gebeuren. En dan staat er Sheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis. Dat zijn, zijn plaatsen in het Midden-Oosten eigenlijk. Ik ga er liever niet op in, omdat het verder ook nergens beschreven wordt. Maar het zijn gebieden of landen of volkeren die dan toch uitdrukkelijk aan de kant van Jeruzalem staan onder deze omstandigheden. En alle jonge leven zullen tot u zeggen, komt gij om buiten, buiten, hebt gij uw vergadering vergaderd om roof te roven? Is het weer zover? Dus komen jullie na 1000 jaar nu alweer deze kant op? Probeer het opnieuw om zilver en goud weg te voeren, om vee en haven weg te nemen, een grote buiten, buiten. Daarom profiteer om mensenkind te zeggen tot Gog, en nu heet hij alleen maar Gog. Dat is dus de verzamelnaam feitelijk voor die hele kliek. Gog, onder aanvoering van Jafet, zeg maar. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zult gij het te dien dagen als mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? Je zult het wel merken. En let op, als mijn volk Israël zeker woont. Punt 1, de Joodse staat is niet mijn volk, het is Lo-Ami. Onthoud dat vooral, niet zeggen het is Gods volk. Het is niet Gods volk, dat zijn wij. Ongelovigen maken geen deel uit van Gods volk. Hebben jullie het nog? Ja. En ze hebben dus ook geen recht op de naam Israël. Als mijn volk Israël zeker woont, maar dat is in de 1000 jaren. Gij zult het gewaar worden. Gij zult dan komen uit uw plaats. Nou, het was het land van Magog oorspronkelijk. Dat was de plaats. Althans, daar kozen ze hun domicilie. Dat is een juridische term. Hè? Domicilie gekozen ten kantoren van de notaris, weet je wel. Gij zult dan komen uit uw plaats. Dat heette Magog. En er staat er uit de zijden van het noorden. Sommigen vertalen met uit het uiterste van het noorden. Dat kan ook. Uiterste wil dit woord zijde wil zeggen en die kant op. Dus vooruit. Uit het noorden. Gij en vele volken met u, die altemaal op paarden zullen rijden, grote vergaderingen, machtig heer, maar dat was al genoemd, dus nou is het wat korter. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël. Sommigen lezen daarin gewoon de kerk en God zijn dan de vijanden van Gods kerk. En dan kan het iedereen wezen. Ja. Gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk om het land te bedekken. Je denkt toch weer aan die sprinkhanenplagen, Joël 2. Hè? In het laatste der dagen, de uitdrukking wordt dus min of meer herhaald uit vers 8, zal het geschieden. Dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land. Zal ik u aanbrengen tegen mijn land? Waarom zou de Heer dat doen? Omdat hij ook nog af te rekenen heeft met mijn land enzovoort. Zo gaat dat nou eenmaal. De Heer doet dat en hij trekt hun op, laat hun optrekken naar Israël. En daar in het land des Heeren zullen zij geoordeeld worden. Dat is het punt. Kom maar hier, kom maar op. Laat ze maar komen. Dat is trouwens een Russische techniek van oudsher. Maar zelfs zullen ze er ook aan vallen. Heb je dat nog? De dagen van Napoleon en zo. En die Russen trekken maar terug. En trekken maar terug. Steken hun eigen stad in brand, inclusief Moskou. Ze trekken terug en terug. En dan laten die Fransen maar lopen. Totdat het winter wordt. En toen was het afgelopen. Dat was eigenlijk de grote val van Napoleon. Hij stuitte er nog wat na, maar goed. Nou, laat maar zitten. Maar zo ging dat. Maar zo zal het met Israël gaan. Kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. En dat gebeurt niet alleen met Gog en Magog, maar dat gebeurt later ook met de legers van Babel. Precies dezelfde methode, zo doet God dat. Ik zal u aanbrengen tegen mijn land, omdat de heidenen mij kennen. Als ik aan u, o God, voor hun ogen zal geheiligd worden. De Heer zegt, ik zal geheiligd worden. Ik zal mijn overwinning behalen. En ik zal mijn eer krijgen. Kom maar op, laat ze maar komen. En dat in werkelijkheid gebeurt onder aanvoering van de duivel, volgens Openbaring 20, die dan losgelaten is, zal ik maar zeggen, ja, dat is zo. Maar goed, zo gaan die dingen. En dan krijg je vers 17, zijt gij het, van welke ik in verleden dagen gesproken heb, die heb ik vanmorgen ook al genoemd, want je wordt ogenblikkelijk, je wordt verwezen naar Joël. Een volk komt als een wolk, als een sprinkhanenplaag en het hele land wordt vernietigd. Wordt hier nu twee keer gezegd en er wordt gezegd uit het noorden en er staat ook in Joël. Kortom, je wordt verwezen naar andere schriftgedeelten. En dat moet meer dan voldoende zijn. Ik wijs er u op voordat weer gespeculeerd wordt dat zo'n wolk, zo'n sprinkhanenplaag, weliswaar een beeld is van het leger, maar niet noodzakelijk van een luchtmacht hoor. Want dat staat er niet. Als uitgelegd wordt in Joël, staat er dat het gaat om voertuigen. Die rijden over de grond. En die zich niet verdringen, die ieder zijn eigen weg gaan, rechtdoor, allemaal rechtdoor, en tot ze het hele land hebben platgewalst, enzovoort. Het wordt vergeleken met sprinkhanen die hetzelfde doen. Ook het hele land opvreten, ze beginnen hier en dan, maar die komen aan als een wolk. Waar deze legers vandaan komen, nou aan het eind van de 1000 jaren weet ik niet hoe ze dat doen. Hoe ze aan die wapens komen weet ik ook niet. Ik heb echt niet, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar hoe dat in de 70e week van Daniël gebeurt, ja, dat is wel te lezen, omdat Joël het vertelt. Hè. Daar staat, zal ik nog even noemen, dan gaan we pauzeren. Want er staat in Joël 2, daar staat dat die legers van Gog en wat wie het maar waren in dat land zullen omkomen. Ik las hem al, vers 20, daar staat, ik zal die van het noorden, ziet u wel, die van het noorden, verre van jullie doen vertrekken. Niettemin zijn ze tussen de Oostzee en de Achterste Zee. Dat is hemelsbreed, is dat niet veel, niet ver. En toch is het ver, want het is naar het Dodenrijk. Dat is één, maar het andere was dat er staat, zijn aangezicht, dat is noodzakelijk de voorkant, omdat er daarna staat, zijn einde, dat is noodzakelijk de achterkant, de voorkant naar de Oostzee en zijn einde aan de achterste, of naar de achterste zee. Zodat je nu weet in welke richting men zich door het land verplaatste. Van de achterste zee namelijk naar de Oostzee. Met de voorkant naar de Oostzee. En met de kont, de achterkant naar de achterzee, namelijk naar de Middellandse Zee. Zodat als je vraagt, maar hoe komen ze eigenlijk in dat land? Dan zeg ik, over zee. U weet toch hoe dat gaat? Dat heet een landing. In Nederland zal het wel gewoon landing zijn, hè? Nou, dat doen ze met vliegtuigen, landing. Nee, met schepen ook. Vanuit zee. Een landing op de kust van Canaan, zal ik maar zeggen. Nou ja, waarom ook niet? Er zijn er een paar goede havens. Ze hebben de Nederlanders aangelegd. En we hebben het niet alleen over de Tel Aviv, volgens mij. Maar we hebben het specifiek zelfs over Gaza. Dat is dan een Palestijnse of Filistijnse haven. Maar daar hebben die Russen geen boodschap aan. Een mooie haven. Dus daar kunnen ze in ieder geval naartoe. En er zijn grote delen van die... Ik heb niet de hele kust gezien, maar wel grote stukken. Maar er zijn grote delen van die kust zijn gewoon strand. Dus daar kun je gewoon met een schip... Met een landingsvaartuig kun je daar gewoon aan de kust zitten. En dan rij je je tanks van dat ding af en je jeeps en wat het maar allemaal voor dingen waren. Misschien je raketwerpers en al dat soort zaken meer. En dan ga je land inwaarts tot je vanzelf uitkomt bij de Syrisch-Afrikaanse slink. Bij het Jordaanland, zal ik maar zeggen. Dat is ongeveer de richting. En als je bij Gaza begint, kom je vanzelf bij de Dode Zee. Dat klopt precies. Vanuit zee. Hoe komen die Russische schepen daar? Nou ja, vanuit de Zwarte Zee, vanwege de Krim. Dus dat had je van tevoren kunnen weten, dat die Russen de macht weer zouden krijgen in de Krim. Ze zijn er nooit echt weg geweest trouwens, hoor. Die havens zijn er altijd geweest, maar dat is voor hun van groot strategisch belang. En ik denk dat in de 70e week van Daniël, dan moet ik echt stoppen, maar ik vertel het toch. De 70e week van Daniël gaat al dus, want het is mijn onderwerp niet, dus ik zeg het nu in kleine voetnootjes in de kantlijn. Gaat al dus, 70e week van Daniël begint met dat de Joodse staat, zal ik maar zeggen, een verbond sluit over specifiek Jeruzalem. En dat het verbond sluit dus met de meest vooraanstaande Arabische, Edomitische, Ismaïlitische vijand. Dat zijn de Palestijnen. En wie de Palestijnen zijn, ga ik me nou niet uit. Dat is ook ingewikkeld. Dus doe maar. Met de Palestijnen. Want die wonen per slot in hetzelfde land. Het gaat over het gebruik van Jeruzalem. En dan begint de 70e week van Daniël. En dan zeggen ze, nou hebben we eindelijk vrede. Maar dat is op de kleine schaal gerekend. En de Bijbel zegt dat 3,5 jaar later, dan zijn we dus in het midden van de 70e week. Daar zal die afgoderij gaan bedreven worden in Jeruzalem. Ik denk dat dat van ISIS komt of van enige andere islamitische Palestijnse aangelegenheid. Want er moet Allah aanbeden worden. Of hoe die maar heet, dat doet er nou niet toe. Is trouwens mijn onderwerp niet. Wordt een beeld opgericht enzovoorts. En dan zegt hij, maar nou is het mij genoeg. Maar er zit er iemand in Moskou. En die zegt, ja, maar nou gaat het mij de verkeerde kant op. Want nou raken we onze invloed daar in Palestina, in Israël en bij de Palestijnen kwijt. En in het Arabische gebied. En dan sluiten ze daar onderling vrede en komt dat goed voor elkaar. En wij staan aan de deur te kloppen. Dus misbruik van een bijbeltekst, wat ik nu doe. Wij staan naar buiten, we gaan er ons mee bemoeien. Dit laten we, als we dit laten gebeuren, dan kunnen wij inpakken. Dat is het eind van onze expansiepolitiek. Dan krijgen we daar nooit meer een poot aan de grond. In die Arabische wereld of in Israël enzovoort. Dus die grijpen in. En de Bijbel zegt dan, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dan komt de machtsblok uit het oosten en die komt dan vanuit zee. Vanuit de Achterste Zee heet dat, want dat is de klassieke term voor de Middellandse Zee. Komen ze het land binnen en branden het plat. En dat is het einde van het verhaal. Dan grijpt de Heer in, die zijn voeten zet op de Olijfberg. En die Russische legers in het land komen om. En iedereen die in het land was, komt om. Afgelopen, het is mijn land, het is nou mijn tijd. En dat gelovig overblijfsel dat hij verzamelt, stuurt hij erop uit. En zegt, en nou is het land schoonmaken. Heilig, reinig, voor mijn naam, dan gaan we mijn koninkrijk oprichten. Heb je dat nog? Dat is heel eenvoudig de gang van zaken en het wordt in de Bijbel, als je het mij vraagt, ook heel eenvoudig, maar met grote nadruk zo genoemd. Alle details ken ik niet, maar wie zit daarom verlegen? Als het in de Bijbel staat dan mooi, dan zit ik erom verlegen, maar zolang ik het niet tegenkom, maakt het me ook niks uit. Maar dat deze dingen die ik nu vertel, die staan stuk voor stuk uitdrukkelijk in de Bijbel. Dat je voor die dingen dikwijls meer dan één hoofdstuk uit je Bijbel nodig hebt. En dus het schriftgedeelte naast elkaar moet leggen. Omdat de ene schrift de andere verklaart. Ja, dat is zo. Maar neem niet weg dat het nog steeds een betrekkelijk eenvoudige studie is. En dat bedoel ik maar te zeggen. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan hoe dat gaan zal. De Heer zal dit laten gebeuren. Hoe dat afloopt, heb ik gelezen in Openbaring. En hoe het afloopt staat hier ook. U leest dat voor uzelf maar. De Heer zal een oordeel brengen over dit volk en over deze gebeurtenissen. Niet over het land, maar over dit volk. En hij zegt, en mijn naam zal worden verheerlijkt. Punt. Einde van het verhaal. Maar dan ben je ook uitgekomen bij de jongste dag. Net als in Openbaring. En daarnaast heb je dan hoofdstuk 39. Maar daarover hebben wij het in de volgende zitting. Dan geven we eerst het woord aan broeder Bos.